Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En we lezen een gedeelte uit het 10e en een gedeelte uit het 11e hoofdstuk. Wij noemden u 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Uit beide schriftgedeelten wordt gesproken van, in beide schriftgedeelten wordt gesproken van het Heilig Avondmaal. Dat we terug kunnen vinden in vraag en antwoord 77 van de Heidelbergse catechismus. Wij lezen allereerst 1 Korinthe 10 vers 14 tot en met 22. Allereerst 1 Korinthe 10 vers 14 tot en met 22. Daar luidt het woord van God als volgt. Daarom, mijn geliefde, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Ziet Israël dat maar het vlees is. Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan, dat een afgod iets is? Of dat een afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de duivel offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de duivel gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel van de duivelen. Of tergen we de Heren? Zijn we sterker dan Hij? Dan gaan wij naar het 11e hoofdstuk. Eveneens van 1 Korinthe. En uit het 11e hoofdstuk lezen we de versen 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11 vers 17 tot en met 34. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet namelijk dat ge niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij te samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want daar moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen te samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt ge dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht ge de gemeente van God en beschaamt ge degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u veel zwakken en kranken en velen slapen. Want indien we onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij te samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert dat hij thuis eet, opdat ge niet tot een oordeel te samenkomt, de overige dingen nu zal ik ordineren, als ik zal gekomen zijn. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, wat is dat een bijzondere maaltijd geweest in Susan, in het hof van het koninklijk paleis. Koning Ahasveros nodigde 7 dagen lang het hele volk uit. Iedereen mocht komen eten van de tafel van de koning. Oh, die jongens en die meisjes die zullen het thuis gezegd hebben: moeder, is dat nou echt waar? Mogen wij bij de koning eten op de kosten van de koning? Is dat echt waar? Hij had eerst een grote maaltijd gehouden van een half jaar met de overste en de leidslieden van de volkeren, de 137 naties. Maar nou is er een volksmaaltijd. Geloof maar dat die Ahasveros het beste voorzet. Oh, wat zullen ze erover gesproken hebben? We mogen eten van de tafel van de koning. Fonkelende wijnen, niet het goedkoopste soort, allerlei gerechten van vis en vlees, allerlei broodsoorten en beleg. Het kan niet op 7 dagen lang. Wat een maaltijd. Gemeente, maar met eerbied gesproken, de maaltijd waar de Heere toe nodig. Dat is een hele eenvoudige maaltijd. Daar is geen keur van brood, van spijzen. Daar is geen uitgebreidheid van drank. Daar is het niet in de letterlijke zin dat je dorst kunt lessen. Het is slechts een brokje brood. Het is slechts een teug wijn. En toch. De ware gelovige zal het moeten en mogen beleiden. Wat die koning Ahasveros aanbiedt, dat is niet te waarderen tegen dat eenvoudige wat de Heere Jezus aan zijn tafel aanbiedt. Want het is een herinnering, het is een ingedachtenisgeving. Van het brood des levens, het water des levens. Het is een, als het ware, zich voeden en spijzen met de genade van God. Gemeente, vanmiddag willen we daar eens wat nader bij stilstaan aan de hand van vraag en antwoord 77 van de Heidelberger Catechismus. En dan lezen wij de vraag: waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige apostel Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. De gemeente, wij willen vanmiddag aan de hand van zondag 28, vraag en antwoord 77, stilstaan bij de leer van het heilig avondmaal en dan met name schriftuurlijk onderbouw, dus de schriftuurlijke onderbouwing van de leer van het heilig avondmaal. Want vorige week hebben wij gesproken over het heilige avondmaal naar aanleiding van vraag en antwoord 75 en 76. Maar toen zijn eigenlijk de schriften nog niet helemaal open gegaan. Toen is er heel veel beleden. En nu willen we dat nader doen vanuit de schriften, opdat we zouden weten: dit is niet een kwestie van Heidelberg of van Genève, maar dit is nou een zaak die bij de Heere vandaan komt, die begonnen is in Jeruzalem, in de paaszaal. We staan aan de hand van hetgeen wij gelezen hebben stil bij drie dingen. We staan stil bij een herderlijk schrijven. We staan stil bij een herinnering aan het woord Gods. En tenslotte een herhaling van het woord Gods. Het is in de eerste plaats een herderlijk schrijven. Het komt uit een herderlijke brief die aan de gemeente van Korinthe is geschreven met liefde. In de tweede plaats is het een herinnering van Gods woord, want het woord Gods wordt ons in herinnering gebracht. En tenslotte een herhaling ervan, want er wordt in die Korinthebrief tot tweemaal toe over dat avondmaal gesproken. De vraag is: waar heeft Christus nou beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? Het is ons de vorige keer wel verteld wat het avondmaal des Heren inhoudt: dat er brood gebroken wordt en wijn gedronken wordt, en dat het een heenwijzing is naar het bloed en naar het vlees van de Heer Jezus. Maar waar komt dat nou vandaan? Waar vinden wij dat nou? Nou, gemeente, dat kunnen wij terugvinden in de brief van Paulus aan Korinthe. En met name de eerste brief. Die gemeente van Korinthe, aan wie Paulus dit schrijft, was een gemeente waarvan hij mocht getuigen dat de Heer er veel volk had. Korinthe. Hij was eerst in Athene geweest op zijn zendingsreizen en kwam vervolgens in Korinthe. Hij is daar een tijd lang samen met Priscilla en Aquila bezig geweest in de tentenmakersarbeid. En in zijn spaarzame vrije tijd heeft hij toen het woord Gods verkondigd. En dat alles werd tot grote zegen. Er was ook tegenstand. Maar ondanks die tegenstand kreeg hij de belofte: ik heb veel volk in deze stad. En Paulus heeft met die gemeente Korinthe wel een heel bijzondere band gehad. Hij is in heel veel plaatsen geweest, niet? Hij is in Filippi geweest. Hij is in Efeze geweest. Hij is in Derben en Lystra geweest. Maar wees eens eerlijk. Kent u een brief in de Bijbel gericht aan de gemeente van Derben en Lystra? Kent u een brief die geschreven is aan de gemeente van Antiochië? Nee, die zijn er niet. Maar wel een brief aan die van Korinthe. Aan die van Efeze. Aan de Galatiërs, noordelijk deel van Klein-Azië, Filippi. Korinthe 2. Twee buitengewoon lange brieven. De gemeente, in die brieven heeft hij het nodige aan die gemeente te vertellen. Herderlijk, vol liefde. Korinthe, die stad, die gemeente is wel heel bijzonder gezegend. Want, ja, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar als ik in vakantietijd, of trouwens als ik zomaar ergens kom en er is een kerk open, dan ga ik kijken. En dan kijk je ook wel eens, wat hangt er nou voor een bord? Hangen er soms nog een bord op waar predikanten op staan, of soms organisten, dat gebeurt ook wel eens. En kan ik er een paar terughalen? Een gemeente, in de tijd toen hier in ons land nog geen kerk was, stel je voor dat er in Korinthe zo'n bord hing, weet je wat er dan op zou staan? Petrus, Apollos en Paulus. De eerste dienaren van het woord. Tegelijkertijd bijbelheiligen. Mannen met naam. Mensen die het fundament hebben mogen leggen. En daar wordt nog niet eens Priscilla en Aquila genoemd. Dat waren, zouden wij zeggen, de leken. Maar ondertussen, wat hebben die twee eenvoudige mensen een betekenis mogen hebben voor de gemeente van Korinthe? Ze mochten de bekering zijn, de tweede bekering, laat zo zeggen. Want die man kreeg een nadere weldaad, Apollos. Dat hij het volle evangelie mocht brengen. Aanvankelijk was het iets meer van het evangelie in de toezegging. Hij wist nog niet het juiste van het volbrachte werk van de zaligmaker. Hij wist wel dat we een koning, dat we een zaligmaker nodig hadden. Maar hoe? Nee, dat hebben Priscilla en Aquila hem onderwezen. Nou gemeente, en je zou van zo'n gemeente toch heel wat verwachten. Ja, als ik kijk hier toch regelmatig wel eens op het bord. Omdat er wel eens mensen in de kerk willen kijken. En dan zeggen ze, hebben jullie ook nog zo'n bord? Jawel, en dan kijken we in de consistoriekamer. En dat is toch heel frappant. In de tijd van de reformatie, in de tijd van de nadere reformatie, in de tijd van het revij, in de tijd van de afscheiding, tot op vandaag mochten er steeds getuigen der waarheid zijn. Bijzonder dat de Heer zoveel bemoeienis heeft gehad, ook met deze kleine gemeente. En toch, hoe staat het met het gemeentelijk leven? Hoe staat het met de gemeente inderdaad, zoals die in de register staat opgetekend? Maar ook zoals we nou hier gewoon met elkaar in de kerk zitten. Er zijn er heel wat aanwezig op het ogenblik in weg vakantie. Maar als de Heere nou eens een foto van ons, van onze gemeente, nou persoonlijk zou maken. Ik las in de vakantie een boekje over iemand uit deze gemeente die hier op de begraafplaats begraven ligt al 100 jaar. En die man wilde in die dagen niet op de foto, want zegt hij, mijn foto staat in de Romeinenbrief, waar staat dat er niemand goed is, ook niet tot één toe. En gemeente, ik weet het, door elke nieuwe vinding heeft zijn afkeer gehad. En ik heb er niks tegen op afbeeldingen en foto's. Soms mag je er nog blij om zijn. Ik heb nog een foto van mijn ouders. Of van mijn grootouders. Vooral als ze niet meer zijn. Toch een mooie herinnering. Maar gemeente, in geestelijk opzicht, als de Heer onze gemeente op de foto zet van zijn geest. Foto's, licht. Het licht van zijn woord en van zijn majesteit. Wat blijft er dan over? Nou, van Korinthe gemeente eigenlijk niets. Want als we toch lezen wat in het herderlijk schrijven tot de gemeente van Korinthe gezegd moet worden, dan is dat tot aan de hemel schreiend. Wij lezen op zedelijk gebied bijvoorbeeld in het 5e hoofdstuk dingen die ik te schunnig vind om vanaf deze plaats te zeggen. Kijk het thuis maar na. Het is toch verschrikkelijk. Het gaat helemaal niet over hoe het nou in Korinthe met de heidenen gesteld is. Het gaat er dus vanmiddag ook niet over hoe het is met die mensen die in Scherpenissen zijn komen wonen uit Bergen op Zoom. En die daar hun hotel hebben of zo en hier wat rustig willen wonen. En zich van het woord en van de kerk niets aantrekken. Nee, het gaat nog steeds over wij. Mag ik het eens even aan gaan reizen? De lidmaat. De lidmaat. De gedoopte. De gedoopte. Want er zijn er inderdaad die ook niet meer gedoopt zijn. Die mogen niet aan onze aandacht ontglippen. Daarom hebben wij daar ook aandacht aan te besteden. Maar nou is gedoopt lidmaat. In Korinthe gemeente lezen we ontzettende dingen. Broeders die samen naar de rechtbank gaan. Broeders, samen rechten. En als het dan over die broeders gaat, gemeente, dan gaat het over de broeders van de gemeente. Dan gaat het over mensen die samen aan het avondmaal gaan. Jawel, dat gaat over die mensen van de huisgemeente. Want als de apostel over de gelovigen spreekt in de Korinthebrief, dan heeft hij het niet zomaar over een hele grote kaartenbak met van alles en nog wat erin. Nee, er werden bewuste keuzes gemaakt en er waren ook meelopers bij. Maar het waren mensen die allemaal op de eerste dag van de week hun gaven afzonderden, die in de huisgemeenten aanwezig waren. En ondertussen, en gemeente, dan dagen ze elkaar voor de rechter. In de eerste christengemeente deelden ze met elkaar het brood. Gingen ze van huis tot huis het brood brekende. En verkochten ze desnoods zaken om samen te delen. In Korinthe zijn ze al heel veel verder. Ze weten nog meer dan in Jeruzalem. Want het evangelie heeft nog meer draagkracht ontvangen, nog meer ruimte ontvangen. En het is nog bonder als ooit. En als we dan gaan denken aan de bediening van het heilig avondmaal, hebt u het vanmiddag meegelezen. Dan moet Paulus zeggen, jullie kunnen toch echt niet het avondmaal van de Heere gebruiken. En ook aan de tafel van de duivel zitten. Dat bleek te gebeuren. Terwijl Paulus nog in leven was. Die man met gezag. Nou, in zijn tweede brief blijkt het dat heel zijn gezag is ondergesneeuwd. En dan moet hij als het ware zeggen, ja, ik wil het helemaal niet zeggen, maar ik moet het allemaal wel zeggen, want jullie zijn zo betoverd door allerlei andere leringen. Maar dan gaat hij allemaal vertellen wat hij om het evangelie gedaan heeft, maar helemaal niet om zelf op de troon te komen, maar omdat ze toch zouden leren, hou je toch vast aan de leer van het woord, die Paulus heeft voorgesteld. Geen bedriegelijke woorden, geen omleidende woorden, geen bijzonder gevleugelde woorden, de eenvoud van de schrift. Men at dus van de tafel van duivel en van de tafel van God, staat in 1 Korinthe 10. Dat kan niet. Zullen we er ook om denken? Kies heden wie je dienen zult. En nou zou het kunnen wezen, gemeente, dat wij vanmiddag bekend staan als een hele degelijke kerkganger. En waarvan we ook zouden zeggen, ja hoor, ik kan best begrijpen dat die aan het avondmaal gaat. En het kan toch wezen dat je stiekem de tafel van de duivel dient. Houden we er rekening mee dat die dingen misschien in de gemeente helemaal niet openbaar zijn. En misschien ook nooit openbaar komen. Maar de Heere weet er wel van. En dat kan de goede loop van het woord in de weg staan. Dat lezen wij vooral ook in 1 Korinthe 11. Want dat hebben we vanmiddag ook gelezen. In 1 Korinthe 11 wordt gesproken over de ontzaglijke misstanden die er zijn rondom het heilig avondmaal. En gemeente, die Korintiërs, die hadden een andere avondmaalsbediening als wij. Ze hadden ook een andere kerkgang als wij. Wij komen samen in dit bedehuis. Maar in die oude gemeenten, daar kwam men in huis bij elkaar. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, daar een stratenplan en daar kwam men samen. En ergens anders had je een gemeente die samenkwam. En samen waren die huisgemeenten één grote gemeente. Ik was eens in een gemeente waarin ik was in een gemeente, daar gingen ongeveer 1000 mensen naar de kerk. En toen was er een ouderling die zegt van, dit is veel te veel. We moesten gewoon 10 kerngemeentes hebben. Ja, ik weet het niet. Maar gemeente, het mag wel waar zijn dat het heel goed is. Een wijk met een bepaalde aandacht. Zeker wanneer er zo heel veel zijn. In die oude gemeente kenden ze dus de vorm van kerkgaan van ons niet. Het was ook een tijd van vervolging. Vandaag kon het en morgen weer niet. Vandaag had je een keizer die groen licht gaf en morgen had je een keizer die zegt, voor de leeuwen met die christenen. Ze kwamen in de huizen bijeen en dat ging aanvankelijk zo spontaan. Dat in die huisgemeente er ook de zogenaamde agapische maaltijden waren. Dat waren de maaltijden waar ook de armen van de gemeente erbij mochten zijn. En dan werd er op een gegeven moment een soort pauze ingelast. Men was aan het eten, samen als gemeente. En gewoon eten. Een maaltijd. Met elkaar. Je sprak elkaar. Want je moest, ja, wij kennen in onze tijd niet waar een bijbelkring en een vrouwenvereniging. Hè? En je hebt hier en daar een mannenvereniging. En je hebt eens een bijbellezing. En wij kennen allemaal van die momenten dat elkaar weer eens ziet. Maar in die tijd was alles heel complex. Werken van de vroege morgen tot de late avond. En dan werd die eerste dag van de week die werd uitgebuit. Dan was je samen en dan at je zelfs samen. En dan gebeurde het wel eens, dat na zijn agapische maaltijd, de ouderling, de presbyter zei, zullen we nou de dood des Heren gedenken. Dus niet zoals wij dat kennen, in de kerkdienst, maar ook gewoon bij een maaltijd. En dan gebeurde het, gemeente, en dat is toch te treurig voor woorden, dat er dan sommige mensen dronken waren. Er is veel aan de hand met de gemeenten. Maar dit is toch wel hemeltergend, hè? Dat de mensen dronken aan tafel komen. Het is wat met de kerk. Maar dronken aan het heilig. Nee, niet dronken van liefde. Een volle beek van wellust maakt hier elke in liefde dronken. Maar dronken, echt. Te veel gedronken. En de ander gewoon zich volgegeten. En dan de dode zere gedenken. O, zegt Paulus, dan roept u het oordeel over u uit. En dan ga je het krijgen, dan komt er een ban in het leger. Dan is het inderdaad dat er ziekten komen of dat sommigen slapen. En dan moeten we wel oppassen, gemeente, om overal iets achter te zoeken. Maar in die gemeente van Korinthe, daar zegt Paulus van, er zijn heel veel zieken in de gemeente. En vele slapen, veel sterfgevallen, plotselinge sterfgevallen. Daar is iets mis. Het was boven natuurlijk. De dode zeren wordt niet op de rechte wijze herdacht. Er is een sprake, Gods, het lijkt wel of hij een twist met de gemeente heeft. En gemeente, laten we nogmaals oppassen. Het zou kunnen gebeuren opeens, het ene ziekbed na het ander. Laten we oppassen om direct is gelijktekens te zetten. Want het kan ook zijn met al die ziekbedden dat ze zijn, om de Here te verheerlijken, zoals die blindgeborene. Waarvan zij heeft die gezondigd of zijn vader. Deze is blind opdat de Here verheerlijkt worden in hem zijn werken. Want die man die gaat zien. Maar de Here kan dus een twist hebben met de gemeente. En dat kan juist de reden hebben dat er het ware rechte avondmaal gaan niet is. En te midden van al die waarschuwen komt Paulus met de woorden waarin hij nog eens heel eenvoudig aangeeft wat avondmaalsbediening nou eigenlijk inhoudt. Want, zegt hij, de Heere Jezus, in de nacht, in de welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Gemeente, wat wij hier vinden is toch wel iets heel bijzonders. In het woord zelf lezen wij in 1 Korinthe 11 vers 23. Daar lezen wij dat Paulus het zo zegt, want ik heb van de Here ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. Hij zegt dus, ik heb het van de Here ontvangen. Paulus heeft het dus van de Here Jezus zelf gehoord. Hij is er niet bij geweest aan die avondmaalstafel. En daarom staat er ook in de Galatenbrief, het eerste hoofdstuk, dan staat er in de Galatenbrief, het eerste hoofdstuk, dat de apostel Paulus zegt, want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. De Heer Jezus heeft zich dus aan hem geopenbaard. En die heeft ook aan hem geopenbaard hoe dat gegaan is, die bediening van het heilige avond. Hij zal er ongetwijfeld met Petrus over gesproken hebben, die heeft hij gekend, gesproken. Petrus heeft het toch goed herinnerd. Al schrijft hij er in zijn brieven niet over. Maar Paulus heeft het als het ware van de Here direct ontvangen. Die heeft niet zomaar een brief geschreven, maar die heeft dat mogen doen door de inspiratie van de Heilige Geest. Kijk, gemeente, als we gaan zeggen, ja, Paulus zegt dit en Petrus zegt het zo. Ja, dan moet je de Bijbel dicht doen, dan kunnen we wel naar huis gaan. Maar we hebben het hele woord dat van A tot Z door de Geest van God geïnspireerd is. En zo heeft Paulus te horen gekregen. Hoe dat er nou precies aan toe ging, de liturgische formulering in de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd. De nacht waarin het paaslam werd geslacht. Ik heb vorige week al gezegd, Dat paaslam komt helemaal niet aan de orde. Dat vlees komt helemaal niet aan de orde. Bij het laatste avondmaal. Het zal wel gebruikt zijn. Maar het komt niet aan de orde in de liturgie van de Heer Jezus. Waarom niet? Het gaat juist om het lam Gods. Het gaat om de Heer Jezus die als een lam geslacht wordt. Agnus Dei, zie het lam Gods. Dat de zonden der wereld wegdraagt. Het Pascha is voor ons geslacht. Het welk is Christus. Tussen de twee avonden vond dat plaats. Nou, tussen die twee avonden, weet u nog vanmorgen. Dat altaar wat verteerde tussen de twee avonden. Het avondoffer in Jeruzalem werd gebracht. Toen werd het altaar verteerd. Toen riep het volk uit, de Heere is God. Is het zo niet geweest op Goede Vrijdag? Tussen de twee avonden, het lam geslacht. En toen was er een man die zei, waarlijk, deze is Gods zoon en anderen met hem. Ja, heb u er wel eens bij stilgestaan? Want kijk, wij hebben vaak de indruk dat er geroepen wordt, kruist hem, kruist hem. Maar er staat in Lucas dat er een schare was die op de borst sloeg. Waar zal dat dan geweest zijn? Nou gemeente, dat is niet anders als wat we in Handelingen 2 lezen. Op de eerste Pinksterdag. O God, wees mij de zondaar genadig. Daar hoor je niet vaak van. Het viel mij de afgelopen week bij de voorbereiding op. Dat is wat, dat ik er eigenlijk nooit bij stilgestaan heb. We horen alleen maar van dat volk het roept. Dat kruist hem. Weg met deze. Het is onbehoorlijk dat hij leeft. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En toch, datzelfde volk, een groot deel ervan, slaat zich op de borst. En wat houdt dat in? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gedaan? En dan moeten ze nog 50 dagen wachten. En dan klinkt het op het tempelplein. Gelooft in de Heer Jezus. En je zult zalig worden. Gemeente. De Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden wordt. Gaat hij het avondmaal des Heren instellen. En dan zegt hij, dat staat er hier niet bij, maar dat staat er wel in de brieven. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te eten eer ik sterf. In de nacht waarin hij verraden werd. In de nacht waarvan als het ware de Heer Jezus moet zeggen, dat is toch wat. Eén uit de mijne is een dief, is een verrader. Eén is er een handlanger van de vorst der duisternis. In plaats dat hij als het ware de nadruk legt op die ene. Op die ene mens des verderfs. Gemeente, bederft hij het voor de anderen niet. Maar in die nacht komt hij met de instelling van het heilig avondmaal. Met eerbied gesproken, hij heeft genoeg aan zichzelf. En straks horen we in Gethsemane ook roepen, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En toch, hij gaat eerst het avondmaal instellen, in de nacht, in welke hij verraden werd. De nacht, dat akelige nachtelijke duister. Is er ooit zo'n nare nacht geweest, ook voor zijn discipelen? Toen hun heiland gevangen genomen werd. Ze zich zelfs aan hem ergerden. O gemeente. Als je toch eens wist. Als moeder. Als vader. Je kind wordt jarig. En je weet het. Daar kun je ze nou een plezier mee doen. En je koopt een duur geschenk. En je ziet toch. Dat ze met dat geschenk niks doen, ze gooit maar aan de kant. Dan denk je bij jezelf, dat is toch ook zonde van mijn inspanning. Maar met eerbied gesproken, ik verkwansel het elke dag. Maar zo is hij niet. In de nacht, in die nacht, Het is waar, hij werd verraden. Maar ook in de nacht waarin hij verloochend werd. Waarin hij zegt, ik ken hem niet. Ik mag naar de verdoemenis als ik hem ken. Want dat zegt hij, hij vervloekt zichzelf. In die nacht gaat hij het avondmaal in. Hij eet met zondaars. Hij eet niet met de perfecte christen. Maar hij eet met mensen die straks ziend op zichzelf uitgaande, wenende, bitterlijk. Ik heb er niks van terechtgebracht. Toch, ik kan niet zonder hem. In die nacht, Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. In de nacht, dat is eigenlijk ook zo'n mooie gedachte. In de nacht, opdat het nachtelijk duister zou vertrekken en het straks echt mag zijn, in het begin slim en hard, en straks eeuwig. En daar zal geen nacht meer zijn. En geen nacht meer zijn. In de nacht. En nam het brood. Welk brood? Dat was het ongezuurde brood. Ursinus zegt dat is toevallig. Dat is een toevalligheid. Want bij de gewone maaltijden werd er gewoon brood gebruikt. Dus in de gemeenten werd er altijd gezuurd brood gebruikt. In de gemeente wij ook, bij de bediening van het heilige avondmaal. Gewoon voedzaam brood, gezuurd brood. Dat werd ook in de gewone gemeente gebruikt, in Korinthe althans. Gewoon brood, dat laat de vertaling ook helemaal toe. Maar hier bij de paasmaaltijd is het ongezuurd brood. Daarom heeft de Oosterskerk ook altijd ongezuurd brood. Er is wat voor te zeggen. Ook in de prediking. Zuiver de oude zuurduizen uit, de zuurdezen van de zonde. Uitzuiver. Maar ook van het fariseïsme. Dus de zonde eruit. En de godsdienst eruit. Om Christus alleen over te houden. Dus eigenlijk, de matzoot, die oude platte brood. Dat zou nog een weg zijn, als het Oosterkerk. Dus niet de ouwel, dat mag geen brood heten. Nee, brood. De Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Ja, Judas zat er ook bij. De bijna christen ontdekt, heet er een boek. Maar de discipelen hebben hem niet ontdekt. Maar de Heere wist, hij zit er tussenin. En dan zien we ook, gemeente, zelfs mensen, daar moet het echt helemaal tot in het perfecte. We moeten maar in de gaten houden dat kaf en koren samen opgaan. Want onze Nederlandse geloofsleer in artikel 35 wijst erop dat ook Judas inderdaad van dat maal genomen heeft, maar tot zijn verdoemenis. Dat is ontzettend. Maar ik weet dat er in de kerk ook wel eens zijn die daar zo de nadruk op leggen. Het eten tot verdoemenis. Dat is het ware de allerkleinste geen die benauwd zijn om één brokje te nemen. Zo mag het ook niet. Want gemeente, we kunnen wel eens de nadruk leggen bij je kunt je de verdoemenis eten. Maar wat dacht u van de bediening van het woord? 2 keer per zondag en je er niks van aantrekken. En wat dacht u? Als dan straks de boeken open gaan, dan zegt de Heer niet. Zoveel avondmaalsbedieningen, maar dan zijn er meer woordsbedieningen. Ter verdoemenis. Je moet er toch niet aan denken. Dan blijf ik weg. Maar nog erger. En het nog verworpen ook. Nog niet eens de moeite ervoor genomen om op te gaan. Terwijl ik het in mijn geweten wel wist. Ter verdoemenis. De Heer Jezus, hij geeft het brood. En hij zegt, neemt, eet. Dat is nou mijn lichaam dat voor u gebroken wordt.
Zoals dat brood gebroken is. Hij heeft dat gedaan bij de vermenigvuldiging van de broden, de 5000. Hier, brood, eet. 5000, alleen maar de mannen. De kinderen er niet bij, de vrouwen er niet bij. Het kunnen wel 15.000 geweest zijn. Maar gemeente, waar hij nu mee voedt, bij de bediening van het avondmaal, wijzend op zijn offer, dat is niet voor 15.000, maar dat is nou wat de psalm van zich. Men zag wel haast een grote schaar, met klanken van de blijdste maar verbergen, verheugen, berg en velden. Het is soms een klein kudde, vrees niet, staat. Maar het is toch ook zo'n grote schaar, niemand telt. De Heer kent ze allemaal bij name voor uw gebroken. Gemeente, denk nooit te gering van de Heer Jezus voor uw gebroken, Petrus. En hij gaat nog wat doen hoor. Voor uw gebroken. Jacobus, Andreas, allemaal gevlucht. Voor u. Voor u gebroken. Gemeente, wat een wonder. Voor u, ik voor u. Dat je anders de eeuwige dood moest sterven. Zoals dat brood gebroken wordt, zo is het lichaam van Christus geslagen. De doornenkroon erop, de geestel erop. De spijkers er doorheen. Ten slotte de speer erdoor. Neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. O gemeente, dat is evangelie in de gestaltenis. Neem eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Eet toch niet van de tafel van de duivel. Eet toch mijn vlees. Drink toch mijn bloed. Want de gedaante van de wereld gaat voorbij. En we van de week thuis lazen. De dingen die we zien zijn tijdig. Maar de dingen die we niet zien, die zijn eeuwig. Neem, eet, dat is mijn lichaam. Doe dat tot mijn gedachtenis. O gemeente, de hele vrome kerk komt er niet aan te pas. Het gaat er niet over tante Truus en ome Klaas, wat die allemaal hadden. Het is allemaal mooi hoor. Maar mijn gedachtenis, mijn gedachtenis. Daar valt de vrome mens helemaal buiten. Want het is een goddeloze die om niet gerechtvaardigd wordt. O, als Petrus toch in ons midden zou zijn. Noem mij toch niet. Noem mij toch niet. Maar noem hem alleen. Gij zijt, ja, Simon, maar gij zult Petrus eten. En niet om hem. Maar vanwege die rots des heils, het ging om hem. Dat is de zaak. Zijn gedachten is. En dan neemt hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. En dan zegt hij, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. O, het is alsof hier de Heere het hele ritueel van het Pascha afschaft. Er hoeft niks meer geslacht te worden. Er hoeft geen bloed meer te stromen. Want deze drinkbeker, dat is het teken. De drinkbeker niet met bloed, maar de drinkbeker met wijn. Heenwijzend. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. En die drinkbeker, voor wie is die? Voor de geestelijke. Ja, of het moet zijn de mens die door God geestelijk gemaakt is. Maar hij is ten diepste voor man en vrouw. Voor de ambten en voor de leden der gemeente in zijn totaal. Zo staat het hier. Zo hebben zij samen brood gegeten en wijn gedronken. Tot zijn eer. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken. Tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten. En deze drinkbeker zult drinken. Zo verkondigt de dode Heere. Totdat ik al mag het eens heel eenvoudig zeggen, gemeente. Wij zeggen wel eens, hoe had je het? En dat is op zich helemaal niet verkeerd. En hoe ervaar je het? Is eigenlijk ook helemaal niet verkeerd. Maar het moet uiteindelijk erin eindigen. Het gaat om de dood des Heren. Want dan kun je wel eens zeggen. Het gevoel, mensen. De smaak. Maar ik kan van hem niet af. Ik moet mezelf zo beschuldigen van mijn dodigheid en van mijn smakeloosheid. Ik kan niet buiten. Verkondig de dode zeer. Totdat hij komt. Want dan gaan we met de maaltijd verder. In het Jeruzalem daarboven. Samen met Abraham, Isaac en Jacob. En noem ze allemaal maar op. Kom in, gij gezegende. En beërf het koninkrijk. Gemeente, laten wij, voordat we naar de herhaling gaan, daar zijn we kort in hoor. En laten wij dan eerst samen nog gaan zingen uit Psalm 104. En daarvan het 8e vers. Dat is eigenlijk zo'n mooie toepasselijke psalm op deze tekst. Want daar staat: God geeft de wijn tot vreugd voor het hart bereid. En de olie die een glans op het aanschijn spreidt. En het lieflijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en behoeden. En dat bedoelt de psalmdichter mee dat de Heer in het dagelijks leven ons wijn en brood geeft. Maar gemeente, als we toch eens gaan bekijken, ook geestelijk, dan mogen we toch ook in die zin zo zingen vanmiddag: de Heer die voedt alleen niet met het aardse, maar bovenal met het hemelse brood en met het water des levens. Gemeente, dan eindigt de catechismus met een herhaling. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? U mag wel weten dat wij als kind, als de predikant de beker omhoog hield en zijn hand zegenend oplegde, dat wij wel eens dachten: wat gebeurt hier eigenlijk? Krijgt die wijn nou iets meer effect? Ja, ik weet niet hoe u daar tegenaan ziet, maar je gaat er wel eens over nadenken. Wat is dat nou voor een symbool? Een zegenende hand over die beker. Doet die leraar dan iets? Dat kan toch niet? Die kan er toch niet iets bij doen? Dat is bij Rome, de consecratie. Daar gaan we zo de volgende week beleven, wel eens over de consecratie. De zegening over de beker. En dan is het als het ware dat het nu heilig geworden is. Het was eerst gewoon wijn en nu is het bloed geworden. Het is gevoed te worden met Christus. Zo niet. Zo niet. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen. Toen de Heere Jezus dus die zegen gaf over die maaltijd, toen was dat als het ware iets om te danken. Wij kennen, niet waar, jongens en meisjes, het bidden om een zegen en het danken na de maaltijd. Bij de vergadering van gelovigen kennen ze dat niet. Daar hebben ze één keer het bidden, het danken doe je niet. Dus je begint de maaltijd, maar je beëindigt hem niet. Je bidt, je dankt niet. We laten dat gaan. We laten dat ook rusten. Wij dachten nog dat het wel zo mooi was om de Heer een zegen te vragen en hem erkentelijk ervoor te zijn. Maar als we goed lezen, dan gaat het bij die zegening toch zoiets als om de dank aan God te geven. Want er staat: als hij gedankt had, brak hij het. Hij dankt. Zo heeft Paulus het van de Heer Jezus geleerd. Hij zegende het niet zoals hij normaal het brood zegende. Mogen de Heer het zegenen. Dat je je lichaam er gevoed, maar je reis weer kunt ervaren. Ik moet maar 5000 mensen, je moet straks een reis maken. Maar een zegen nodig. Maar nou wordt er gedankt. Gemeente, dus er wordt niks toegevoegd. Er wordt gedankt. Rome is heel vreemd in de liturgie. Want aan de ene kant spreekt ze over er moet iets gaan gebeuren met die wijn. En aan de andere kant heet de bediening van het avondmaal ook wel eucharistie. En dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Dat betekent de dankzegging. Dankzegging. Oh, het is als het ware of de Heere zegt: het voorzegt in mijn mond, dank mijn heiland voor uw lijden, voor uw bange, bittere dood. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen. Dus dan is het niet een zegen in de zin van er komt iets bij, maar wij zegenen u uit zere woning. Dat wil zoveel zeggen als, Heere, wij prijzen u. Wij zegenen u, wij prijzen u. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? En het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? En nou wil eigenlijk daar het woord van God mee zeggen. Zoals nou de gelovigen, we hebben dat de vorige keer gehoord, hè? Daar gaan we nou niet meer op in. Zoals ik als het ware de spijze in mij krijg, ik er sterkte door krijg, word ik als het ware één geheel met dat alles, ik smaak het. En als ik het niet smaak, dan gebeurt er wat, ik ga steeds meer op hem leunen en steunen, ik word steeds meer één met hem. Maar nou gaat het hier met nadruk ook over, en dat heeft ook een consequentie voor die mensen onderling, voor die gelovigen onderling. Want er staat, want één brood is het, zo zijn wij velen, één lichaam. Dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. En in het avondmaalsformulier wordt er ook gesproken over de wijn en de beziën. Alles samengeperst wordt tot één wijn. Zo is dan uiteindelijk het lichaam des Heren één geheel. En hebt u het vanmiddag meegelezen in de Korinthebrief, dan horen wij Paulus wel een heel triest getuigenis geven over de gemeente van Korinthe. En dan gaat het niet alleen over dat ergerlijk samenkomen rondom het avondmaal. Maar dan zegt hij ook, ik hoor dat er scheuringen zijn onder u. En dan wil ik u, ja, we gaan toch eindigen hoor. Maar het gaat om die eenheid toch. Verbeeld hier ook in de bediening. En dan staat er bij die scheuringen. En dat heeft mij toch altijd heel veel te zeggen. En ik hoop dat u allemaal veel te zeggen heeft. Daar staat er bij die scheuring. Scheuring is wanneer onder de lidmaten van een gemeente in het stuk van de leer en in de gronden dezelfde eens zijnde. Dus eigenlijk zijn ze op de grond van de leer allemaal helemaal met elkaar eens. Helemaal. Niks mis aan. Om andere misverstanden, oneenigheid en verdeeldheid ontstaat. Elke partij zijn hoofd en leidsman volgend. Waardoor de eenheid van het lichaam van Christus gescheurd en verbroken wordt. Het welk onder de werken van het vlees mede geteld wordt. Dat is wat. De gemeente, dat heeft ons ook wat te zeggen. En dat heeft ook de wereld wat te zeggen. Want gemeente, het is toch de werkelijkheid dat we van verschillende kerken kunnen zijn. En dat hetzelfde getuigenis geeft. En die wereld die begrijpt er niks van. En die Turken, die Marokkanen. Wat is dat voor een wereld? Wat is dat voor een wereld? De gemeente, dat mogen wij rustig eens meenemen, ook in ons eigen leven. Eén brood is het. Zo zoveel, één lichaam, maar goed, laten we heel dichtbij blijven, gemeente. Laten we eens even onder dit dak blijven. Hoe staat het nou met de gemeenschap der heiligen? Want we kunnen al hele plannen op gaan maken in de kerk, ze zijn er ook al mee bezig. Eén grote nationale synode, wat mij betreft. Kom maar op. Maar laten we eens hier beginnen, onder dit dak. Gemeente, kunnen we elkander, avondmaalgangers, zien als een broeder, als een zuster, in de Heer. Als dat nou zo niet is, dan gaat er ook geen werfkracht van uit. Kom gemeente, stof tot overdenking genoeg, stof te over. Om de toevlucht te nemen met onze verloren bestaan. om de toevlucht te nemen tot de doorboorde handen van de zaligmaker, die brood en wijn heeft uitgedeeld voor zondaren, ja, de grootste aller zondaren. En wat is dan een voorrecht als we het binnenkort mogen zeggen tot elkaar rondom de dis, smaakt en ziet dat de Heere goed is voor een doorbrengen, dat je dat met elkaar kunt delen, gemeente. Dan ben je de koning te rijk. Dan is de koning in het midden. Amen. Zoeken we het aangezicht des Heren in het gebed. Heren van hemel en aarde, zo mochten we nog een ogenblik samen zijn rondom uw woord, een eeuwig blijvend getuigenis. We mochten vanmiddag zelfs vanuit uw woord horen van de instelling van het heilig avondmaal, maar ook die eenheid. En dan mogen wij onze gebrokenheid wel belijden. En dan zijn wij er zo gauw toe geneigd om te zeggen, ja, wij hebben een goede keuze van een goede partij. Maar er is maar één partij en dat is de partij van u. En dat zijn ook wel eens dingen om ook persoonlijk dus dingen te heroverwegen. Waarin lieten we elkaar vallen? Waarin lieten we elkaar los? Waarin zochten we uiteindelijk onszelf? Heren, heren, geef een opwekking. In ons land, in de kerken. Maar heren, bovenal ook in het midden van onze gemeente. Opdat het ook werkelijk mag zijn, waar we straks gaan zingen. Waar liefde woont, de liefde Gods in Christus. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. Daar gaan ook andere mensen lust krijgen. Daar wil ik bij horen. Daar heb ik nou zin in. Om die God te dienen. Dan valt alles weg. Dan gaat het alleen om u. Kom, Heren. Kom zo in deze hof. Wij vragen het om Jezus wil. Amen.